Hoe kan jouw organisatie verbeteren? Hoe zorg je voor collega's die gelukkiger zijn? En hoe geef je zelf vorm aan je carrière? Je hoort het allemaal op het podcastkanaal New Business Radio Work. Met wetenschappelijke inzichten en de beste praktijkvoorbeelden. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio Work. Dit is New Business Radio.
Welkom bij een nieuwe aflevering van Company Challenge. Vanaf 1 januari 2025 wordt er een ingrijpende maatregel ingevoerd in ongeveer de eerste 16 steden. Daarna gaan er vele volgen. De komst van de zero-emissiezones voor bestel- en vrachtauto's. Dit initiatief is een belangrijke stap in het verbeteren van de luchtkwaliteit en het verminderen van de CO2-uitstoot in stedelijke gebieden. Daar is natuurlijk veel over gezegd en geschreven. Op New Business Radio maakten we vorig jaar al een uitzending van het programma Trending over de zero-emissiezones, toen nog heel ver weg. Maar nu is 1 januari wel heel dichtbij. Er zijn nog steeds veel bedrijven die moeten anticiperen op deze maatregelen, maar soms dus ook gewoon niet de financiële middelen hebben om hieraan te voldoen. Subsidieregelingen zijn er wel, maar die zijn vaak niet voldoende. En daarnaast is er naast de late infrastructuur niet overal op orde. Wat zijn de gevolgen voor bedrijven die dagelijks actief zijn in deze zones en hoe kunnen ondernemers zich hier nu op gaan voorbereiden? Dat is een absolute company challenge. Ik ga hierover praten met Michel Oldenburg, logistiek makelaar bij Smart ID Services, en Paco Bleker van Concatered.
Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken.
En alles over innovaties en duurzaamheid. Dit is New Business Radio.
Goedemorgen, van harte welkom hier in de studio. Ik begin even bij jou, Michel. Jij bent logistiek makelaar. Dat klinkt als, ik weet als ondernemer niet wat ik moet doen vanaf 1 januari 2025. Misschien weet deze man er heel veel van. Jij zei in het voorgesprek al eventjes, 2018 waren de eerste gesprekken al over deze aankomende zero-emissiezones.
Ja, dat klopt. De plannen waren gemaakt naar aanleiding van het klimaatakkoord. En dan moet je op een gegeven moment gaan kijken als gemeente en alle gemeenten die daarin meegaan. Hoe gaan we de ondernemer bereiken? En toen zijn we al begonnen met de eerste communicatieplannen. Hoe gaan we het invoeren? Welke technische dingen? Dus we zijn er al vele jaren mee bezig.
Ja, jij bent logistiek makelaar. Wat doen jullie als bedrijf?
Nou, als logistiek makelaar word ik en vele collega's bij de steden ingehuurd om de ondernemers te helpen met vraagstukken waar ze dagelijks niet mee bezig zijn. En de zero-emissiezone is daar er één van. En dan proberen we ze te helpen als het onduidelijk is met regelingen. Wat betekent het voor je wagenpark?
We gaan dus meteen uitgebreid natuurlijk die regelgeving ontleden. Want er zijn uitzonderingen. En hoe zijn er dan uitzonderingen? Kan je ontheffingen aanvragen? Zo ja, waar moet je dat doen? Maar met name ook, hoe moet je nu straks bij 1 januari voldoen als je nu nog niet overgestapt bent en je hebt heel veel klanten binnen, bijvoorbeeld de Ring van Amsterdam als voorbeeld.
Ja, nou wat belangrijk is, is dat heel veel bedrijven daar, of een belangrijk deel, nog niet mee bezig zijn. En dat is wel dat ik blij ben dat er nu wat aandacht aan wordt besteed. Ja. Want je moet er gewoon wat aan doen. Het is niet dat je achterover kan hangen en denkt, het komt wel goed. En de bedrijven die er al vele jaren mee bezig zijn, zijn er klaar voor. Ja. Maar nu hopen we nog de hoos nog te kunnen helpen.
De hoos, en dat is toch heel veel, maar gaan we zo over hebben. Ik ga eventjes naar jou, Paco Bleker van Concatered.
Goedemorgen.
Jullie zijn een cateringbedrijf.
Klopt, ja. Event catering en bedrijfscatering.
En waar zijn jullie actief?
Zuid-Holland, dus Rotterdam, Den Haag en alles daaromheen.
Ja, en daar liggen natuurlijk veel steden waar straks per januari eigenlijk het hek valt voor de diesel bestelwagens.
Correct, ja. Ja. Ja.
En hoe hebben jullie dat op dit moment geregeld?
We rijden elektrisch, dus 1 januari mag komen.
Ja. Mag komen, jullie zijn er helemaal klaar voor.
Ja, klopt.
Straks gaan we natuurlijk wel horen hoe en wat, maar hoe lang zijn jullie hiermee bezig geweest? De transitie?
Nou, ja, ik denk een maand of 6. En we rijden nu 1,5 jaar elektrisch. Dus onze bedrijfsbus is elektrisch en we zijn nu bezig om, het bedrijf groeit best wel snel, dus we zijn nu bezig om te kijken wat de tweede bus voor elektrische bus moet worden.
Ja, erg interessant. We komen jou straks uitgebreid spreken met jou verder. Horen we natuurlijk ook hoe dat gegaan is, hè? Want dat is toch een hele overstap. Eventjes naar die regelgeving. Wat houdt die nu specifiek in? Want je kan wel zeggen, dat betekent dat je straks met je uitstootauto niet meer de binnenring in mag bij steden. Maar het is natuurlijk wel gedetailleerder.
Ja, het is absoluut gedetailleerder. Het belangrijke is dat het om bedrijfsvoertuigen gaat, in eerste instantie. En dat betekent de bestelbussen, de bakwagens en de trekker en de trailers. De grote wagens die bevoorraden in de steden. Dat zijn ondernemers, dat zijn retailers waar we het over hebben. Nou, dat zijn denk ik belangrijk is dat we een overgangsregeling hebben. Er wordt heel vaak is er een misverstand 1-1-2025, dus januari, mogen er geen voertuigen meer in die een diesel of een benzinemotor hebben. Dat is niet waar. Het hangt af van de uitstootcategorieën. En dat betekent, dat is voor sommige mensen wat lastig, maar categorie 5 en 6, die mogen voorlopig nog door. Maar de categorie 4 of viezer, die mogen er niet meer in.
En daar kan je ongeveer, hè, ik ben er niet op vast, maar daar kan je een beetje een jaartal aan vastplakken. Hè. De categorie 4 is volgens mij tot 2012 zo'n beetje.
Ja, klopt. Nou, je bent goed geïnformeerd. Het is 2012 en ik kom ook ondernemers tegen die echt nog auto's hebben van 2003. Ja. En die voldoet. En sommige ondernemers rijden ook heel weinig kilometers. Maar we hebben nu eenmaal die zone in verband met het klimaatakkoord, omdat we wat moeten doen. En we merken het allemaal ook aan het weer buiten. Ja, en dan moeten we wat gaan doen. En dit zijn de eerste regels die vanuit het landelijke zijn opgelegd en waar de gemeentes in mee zijn gegaan.
Ja. Nu zijn er in heel Europa steden waar dit geldt. Barcelona is er een van waar dit al langer is. Jij hebt ook in andere landen heb je natuurlijk milieustickers, al dat soort zaken. Dat hebben we allemaal niet. Wij hebben die camera's waarmee het straks gemonitord gaat worden. De AVR-camera's.
Ja.
Maar het allerbelangrijkste is, uiteindelijk moet je dan die overstap gaan maken. En je hebt dus nog een beetje respijt op het moment dat je voldoet en de categorie 5, 6 zit. Maar dat betekent uiteindelijk van uitstel komt geen afstel. Dit is namelijk Europese regelgeving die nu in alle landen wordt ingevoerd. Hoe is dat bij gemeentes? Want dat heb jij natuurlijk helemaal gevolgd. Is de aanpak bij gemeentes heel divers? Of is er een soort van eenduidig aanpak waardoor er ook een soort gelijke boodschap verspreid is?
Nou, dat is een hele goede vraag. Ja. Iedere gemeente pakt het eigenlijk op zijn eigen manier aan. Hè, hoe ze naar de ondernemers gaan en maar het mooie is, we hebben één landelijk loket waar alle regels centraal zijn voor Nederland. En dat is wel een win. Waar we vroeger milieuzones hadden, moest je per stad, waren de aparte regels. Hier is eigenlijk in de basis alles standaard in Nederland. En ook de nieuwe steden die straks aanhaken, is op het landelijk niveau. Het mooie is dat alle gemeentes ook in Nederland met elkaar afstemmen om die harmonisatie in Nederland te blijven te behouden. En er is één klein dingetje waar we anders in zitten. Dat zijn bijzondere uitzonderingen per stad. Dat mag een gemeente zelf bepalen. Want iedere stad, bij de ene stad zit de markt in de zone en bij de andere stad niet. Nou, dat is maar een voorbeeld. Dan kunnen gemeenten zelf nog wat aanpassingen doen. Maar de basis is over heel Nederland gelijk. Ja.
En dit is natuurlijk pas het begin. Want ik noemde even als voorbeeld Barcelona in het buitenland. Daar geldt het overigens ook voor privéauto's. Dus zover is het hier nog lang niet. Maar dat is natuurlijk wel waar het naartoe gaat. Er is heel veel ophef ook over geweest. Over oldtimers mogen die nog wel steden in, dat soort zaken. Maar nu treft het bij wijze van spreken de aannemer aan de rand van, ik noem maar wat, hij zit in Volendam. Hij heeft heel veel klanten in Amsterdam. Die moet om.
Dat klopt.
En dan kom je, dat is punt 1. Dat is kant 1 van het verhaal. Ook andere kant is natuurlijk ook de laadinfrastructuur. Ja. Hoe is het daarmee op dit moment?
Nou, er wordt veel over gespeculeerd en er wordt ook gekeken. Wat je nu ziet is dat wij best wel veel informatie als logistiek makelaars, hè, maar ook als overheden terugbrengen naar het ministerie. Is congestie een probleem?
Ja.
Ja, als je aansluiting wil vergroten, hè, omdat je meer auto's, vrachtwagens wil hebben of bepaalde machines van het gas af wil halen, dan is dat op dit moment een uitdaging. En de komende jaren ook. Maar als je kijkt naar het straatladen voor de kleine ondernemers, daar is nog voldoende ruimte om laadpalen bij te zetten. De vraag is of ze op tijd komen. Maar in principe hebben we voldoende ruimte om de bestelbussen en kleine vrachtwagens te kunnen laden.
Ja, en als het goed is, Tenet, de netbeheerder die netcongestie uiteindelijk op orde moet krijgen, heeft een goede lening gehad van een paar miljard, geloof ik. Dus kunnen nu ook het net gaan uitbreiden. Maar dat is wel relevant geweest uiteindelijk voor de problemen die het wel met zich meegebracht heeft met de uitbreiding en de uitrol van het laadnetwerk.
Ja, en daar hou je wel een heel belangrijk punt aan. Want er heel veel ondernemers die nu pas gaan kijken van, god, wat betekent dat nou voor mij? Als ik straks 10 vrachtwagens heb, dan betekent dat de andere vraag van stroom. En eigenlijk hadden ze dat al aan moeten geven bij Tenet. Ja. Want Tenet is nu aan het uitbreiden.
Ja.
En hebben nog geen rekening gehouden met jouw vraag. Natuurlijk hebben ze calculatiemodellen en halen ze informatie uit de markt. Maar je kan nooit iedereen daarbij meenemen in dat hele verhaal. Dus ik raad ook ondernemers aan om bij tijds gewoon al nu aan te geven, hè, bij je energiemaatschappij, wat je van plan bent of waar je naartoe moet.
Ja. Is er iets bekend over hoeveel ondernemers nu hiermee bezig, nog mee bezig moeten zijn? Laat ik het zo vragen.
Nou, daar kan ik een hele lastige inschatting van maken. Ja. Want als we alle ondernemers moeten hebben, dan hebben we er heel veel. Wat we wel zien is, we hebben bijvoorbeeld geflyd in diverse steden. En wat eruit kwam is dat door die overgangsregeling hebben, dat categorie 5 en categorie 6 aan voertuigen, dat eigenlijk, en dan doe ik een grove schatting, dat 15% van de auto's niet meer de zone in kunnen. En daarbij moet ik eerlijkheid een kleine kanttekening plaatsen, dat de bedrijven die we daar zagen, de helft is daar al mee bezig met verduurzaming. Dus die hebben straks schonere auto's, die zijn er al klaar voor. En dan blijft er nog een percentage over die echt geholpen moeten worden met een ontheffing of geholpen met advies.
Want is dat toch een soort van vangnet wat je nu zegt, die ontheffing, als het echt niet anders kan?
Ja, er zijn een aantal ontheffingen, heel specifiek, waar ondernemers gebruik van kunnen maken. Bijvoorbeeld als je voor je pensioenleeftijd zit. Hè? Als je het financieel niet aan kunt, je kan niet investeren in een elektrische bus. Hè? Dus qua totale kosten is een elektrische bus voordeliger dan een diesel. Maar de aanschaf is op dit moment nog iets hoger dan een diesel. Ja, dat is niet voor iedereen te behappen om dat in één keer te financieren. Dan kan je daar een ontheffing op aanvragen. En zo zijn er nog een aantal.
Ja. Nog even terug naar die gemeentes. Hè? Want vorig jaar was het bekend dat het zou gaan gelden per 1 januari 2025 voor 29 gemeentes. Zijn er nu uiteindelijk 16. Ja. Betekent dat dat een aantal gemeentes dus uitstel hebben verleend? Of hoe is dat tot stand gekomen? Kan je er iets over zeggen?
Ja, er zijn een aantal gemeentes die onder andere de bewoording hebben gezegd, nou, we wachten nog even of het loket, hè, waardoor de ontheffingen aangevraagd kunnen worden, of de bijdrage die betaald moet worden voor een ontheffing, dat nog niet op orde is. En die hebben gezegd, nou, ik wacht even 6 maanden of ik maak mijn zone iets kleiner. Maar alle gemeentes gaan straks over naar die 6 zonen.
Ja, met 1 doel natuurlijk. Is op zich logisch, misschien toch nog goed om even te bespreken, om uiteindelijk minder uitstoot in die steden te hebben, minder vervuiling. En uiteindelijk naar 2050 naar helemaal 0 uitstoot.
Nou, dat beter verwoorden had je het niet kunnen doen. Het gaat om een leefbare en veilige stad. Waar ook de ondernemer economisch gezond moet kunnen zijn. Maar daar gaat het om, een leefbare stad. Den Haag had laatst uitgerekend dat als je door de stad loopt een dag, dat je 5 sigaretten rookt. Dat doet door de uitstoot. Nou ja, dat is iets. Dat doet iets met gezondheid. Dat doet iets met mensen. Dat doet
eigenlijk is heel gaar. Hè, dat wij dat. Ik was vorige week was ik bij de Van Ellefabriek. Hè, inmiddels een monument. Maar daar zie je eigenlijk overal zie je schoorstenen op het dak van die fabriek staan. Wij vonden dat vroeger heel normaal. En onze voorouders nog meer. Ja. Om maar gewoon overal een schoorsteen op te zetten. Ja, dan gaat het de lucht in. Dan hebben we er geen last van. Ja. Eigenlijk heel vreemd dat je er inderdaad ongewild toch altijd mee geconfronteerd wordt. Alleen nu die overstap, dat is natuurlijk wel een financiële kwestie. Dat is al wat jaren speelt, ook bij particuliere niche-maatschappijen. En dus even de particuliere kant, hè, die mogen zelfs geen auto's meer straks verstrekken met fossiele brandstoffen. Goede maatregelen, maar dan komt toch iedere keer die financiële kwestie weer om de hoek kijken. Hoe zit dat nu met die subsidies? Want ik heb het vorig jaar heb ik het uitgezocht. En ja, er zijn dan wat subsidiepotjes, maar die zijn ook wel vrij mager. Want daar hebben jullie natuurlijk ook veel mee te maken gehad, denk ik. Hè? Dan zijn ze weer leeg. Dan moet je de staatscourant bekijken wanneer ze weer gevuld worden. Hoe is dat nu?
Nou, het is al wat makkelijker geworden.
Oh, gelukkig.
ja. Nee, je hebt natuurlijk een website. Ik geloof dat dat denk ik het meest centrale punt is. Op weg naar 6.nl. Ik zou zeker adviseren voor ondernemers die er nog niet mee bezig zijn of mee bezig zijn. Kijk daarop. Iedere gemeente heeft wel een eigen website waar je ook terecht kan. En daar staan ook de subsidies op. En waar heel vaak een misverstand ontstaat, elektrisch rijden kan soms wat duurder zijn. Het hangt af wat voor bus of wagen je neemt. En sommige voertuigen zijn ook nog niet beschikbaar elektrisch. Nou, dat is dan ook een reden voor ontheffing. Maar als je kijkt naar de kosten, dan kan je een kostenberekening maken. En dan blijkt elektrisch in sommige gevallen nog ineens duurder te hoeven zijn.
Oké, okay, maar je wordt wel vaak toch richting het leasen gedreven. Klopt dat?
Nee hoor, dat verschilt. Er zijn bedrijven die inderdaad lease doen. Maar er zijn ook heel veel bedrijven die gewoon de voertuigen kopen. En dat is niet voor iedereen weggelegd. Vooral de kleine MKB'ers. Precies, en de ZZP'ers. Ja. Daar wordt het lastiger voor. Maar daar kom je weer bij de ontheffing. Kan ik het wel betalen? Maar er zijn heel veel bedrijven die ondertussen helpen. En een subsidie is een ruwtje, is het zeg maar een duwtje in de rug.
Ja, precies. Nou, in ieder geval goed dat er toch nog ergens altijd een uitkomst is. Want dat is natuurlijk wel wat de meeste angst bij ondernemers heeft toenemen, toch?
Ja, nee, dat klopt. En wat ook goed is, is dat er, ik heb heel veel collega's die mee kunnen helpen. Maar ook de autodealers die gewoon meedenken. Is de subsidie beschikbaar? Zijn er al auto's? Die kopen al voorraden op om de ondernemers het voordeel te kunnen geven. Ja, dat zijn hele leuke dingen. En ik moet zeggen, als je één dingetje doet. Ik had een hele slimme ondernemer in Den Haag. Ja, die haalde zijn auto uit Duitsland. En dat scheelde heel veel geld.
Ja, dus wat dat betreft worden we eigenlijk ook wel van je verlangd dat je creatief gaat rondkijken ook wat eventueel daar de mogelijkheid is. We gaan zo meteen de case neerzetten van deze Company Challenge.
Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
Iedereen praat mee.
Dit is New Business Radio.
Ja, deze Company Challenge hebben we het over de zero-emissiezones die vanaf 2025 1 januari bij 16 gemeentes gaat gelden. En snel gaan er meer volgen in heel Nederland. En uiteindelijk is het natuurlijk de bedoeling dat heel Nederland zero emissiezones heeft in steden. Dat is pas stap 1. In de studio is hier Michel Oldenburg, logistiek makelaar bij Smart ID Services. En Paco Bleker van Comcatered. En met Paco ga ik nu verder praten. Want ja, dat is toch een beetje de case hè, waar we het mee te maken hebben. Jij bent ondernemer.
Ja.
Je hebt een cateringbedrijf in de regio Den Haag, Delft en Rotterdam.
Correct.
Moet ik het goed zeggen?
Ja.
En hoeveel auto's had jij? Een paar jaar geleden.
Nul.
Nul?
Ja.
Oh, kijk.
Nee, wij begonnen zeker in de steden met samenwerken met de hubs. Gewoon een duurzame oplossing hebben we gevonden om bestellingen van ons bij bedrijven te bezorgen. Maar we groeiden best wel snel. En de hubs begonnen een beetje de beperking te worden in onze business case.
De hubs? Misschien toch even uitleggen.
Dat zijn eigenlijk centrale punten in de stad. In dit geval Den Haag. Waar wij onze goederen naartoe brachten. En zij namen de producten dan mee naar verschillende adressen. Dus.
En dat had te maken met dat het dan makkelijk te bereiken was?
Zij bezorgden elektrisch. En kwamen al op die plekken waar wij ook naartoe gingen.
Maar goed, er was toch nog geen zero-emissiezone in Den Haag?
Nee.
Hoe zat het dan? Was dat gewoon puur eigenlijk van jullie intrinsieke motivatie om het duurzaam te doen?
Ja, om te kijken of we duurzaam konden inrichten.
Goed.
Ja, klopt.
Ja.
Uiteindelijk de hoeveelheid adressen waar wij naartoe moesten per dag groeide. Het nadeel voor ons was dat de hubs altijd... kijk, met catering wil je eigenlijk het liefst dat je op een specifiek tijdstip een product kan afleveren. En een normale bezorger die haalt een pakketje op en bezorgt het dan ergens in een tijdvak van 3 uur. Dat op een gegeven moment is dat voor catering niet meer handig. En de hoeveelheid adressen werd te groot. Dus toen zijn we gaan kijken, hoe kunnen we die bezorging zelf gaan doen? En zo is eigenlijk een beetje de opstart naar zelf elektrisch rijden begonnen.
En dan moet je als ondernemer, dan begin je gewoon simpelweg bij de keuze om wel of niet te gaan investeren.
Ja.
Neemt risico's met zich mee.
Correct.
Hoe heb je die afweging toen gemaakt?
Je begint gewoon met oriënteren. Dus welke opties zijn er allemaal? Dat begint ook een beetje met advies vragen aan andere ondernemers. Uiteindelijk via de website van de gemeente ben ik bij de logistiek makelaar terechtgekomen. Ja. En toen hebben we gewoon gekeken naar hoe ziet je business case er nu uit en wat wil je precies bereiken.
Dat is alweer verder in de fase. Maar toch even terug naar dat beginmoment. Hè? Want je had dus een partij waarmee je samenwerkt die ze eigenlijk al die route misschien min of meer kende.
Ja.
Maar stel je nou voor dat jij bij wijze van spreken niet die intrinsieke motivatie gehad had en altijd gewoon fossiel gereden had. Hoe had je het dan aangepakt, denk je?
We deden gedeeltelijk met die hubs en het andere gedeelte deden we met elektrische fietsen. Dus binnen de stad was dat tot een beperkte grootte aan cateringopdracht ook best een optie. Wat is je vraag precies?
Mijn vraag is eigenlijk van jij zat al op het goede spoor.
Ja.
Maar stel je voor je had fossiel gereden.
Ja.
Hoe had je dan de afweging gemaakt om dan uiteindelijk toch... He, omdat je intrinsiek toch gemotiveerd werd. Je werd getriggerd. Ergens is er een moment geweest dat je dacht van ja, ik moet hierin mee. In deze stroom. Straks wordt het toch verplicht. Wanneer, op wat voor periode praat je dan?
Ja, dat is nu zo'n anderhalf jaar geleden. Dat
is heel kort nog eigenlijk. Maar goed, toen sprak het natuurlijk wel iedereen al aan. En was iedereen wel op de hoogte dat die verandering ging komen.
Ja, klopt.
Dus dat was voor jou geen issue om te kijken. Als je dan met eigen wagenpark gaat beginnen, ga je elektrisch.
Ja.
Toen kwam je dus inderdaad in dus dat hele fossiele heeft bij jou nooit gespeeld. Dat is eigenlijk mijn vraag geweest.
Ja, nee, dat klopt. Correct.
En toen kwam je dus inderdaad in contact met de gemeente.
Ja.
En die verwees je door naar de logistiek makelaar.
Ja.
En toen?
En dan begint de zoektocht een beetje naar, oké, wat voor soort vervoer moet het dan zijn? Hoeveel actieradius heb je nodig? Wat is je soort van investeringsbereidheid? En misschien ook wat is er mogelijk? Dan wordt het gewoon kijken naar wat voor opties zijn er.
Ja, wat wist je van tevoren waar je voor zou willen gaan?
Ja, ik had twee hele duidelijke eisen. Eén was natuurlijk, het moet een beetje passen binnen het budget. Dus we moeten het financieel kunnen dragen. En twee is, ik wilde een actieradius van ergens rond de 400 kilometer. Dus daarmee vielen automatisch ook al een heel aantal voertuigen af. Omdat die een te beperkte actieradius hadden.
Vaak is het toch nog samen nog wel voortuigen met 120 kilometer actieradius.
Ja, denk ik of niet. Dat zijn de oudere voertuigen. Ja. De huidige voertuigen hebben echt wel al een goede actieradius. 300, 400, 400 plus kilometers. En zijn tegenwoordig al een stuk voordeliger. Dus voor Paco was het ook. Toen was anderhalf jaar terug, waren het er een paar. Nu zijn het er al heel veel meer die geschikt zijn voor die lange range. Ja, het moet ook wel.
Ja, precies. Maar goed, jij wist dus uiteindelijk van zoveel voertuigen heb ik nodig. En daarmee gaan we aan de slag.
Ja, nou, toen was het één. Dus we zijn gewoon echt klein begonnen. Toen was het één. En we zijn nu bezig met nummer twee.
Maar dan betekent toch dat je moet gaan investeren.
Ja.
Hoe heb je die keuze gemaakt? Want bedoel, investeren kan op verschillende manieren. Je kan natuurlijk een lease contract aangaan. Waardoor de investering laag blijft en maandelijks. Maar uiteindelijk wel weer een stuk hoger. Of kopen?
Lease in ons geval. Ja, financial lease. Ja.
En hoe heb je die afweging gemaakt? Was dat gewoon omdat er geen andere keuze was?
In mijn geval wel. Ja.
Heb je ook gekeken naar de subsidiemogelijkheden bijvoorbeeld?
Zeker, zeker.
Was dat makkelijk te vinden?
Ik heb het jou al zeggen, maar de pot was leeg. Dus in mijn geval.
Dus jij hebt ook niet in de staatscourant gekeken, denk ik dan?
Ik was gewoon te laat. Dus ik heb uiteindelijk geen gebruik gemaakt van subsidie.
Eigenlijk is dat heel vreemd, toch? We moeten allemaal die overstap maken. Je wordt gewoon gedwongen. En er is maar een heel klein potje.
Ja en nee. Als je kijkt naar hoeveel mensen er gebruik van maken, dan wordt het potje echt wel goed gebruikt. Dus dan weet je dat er voldoende interesse is. Zijn de mensen die ernaast grijpen? Ja, dat klopt. Maar dit jaar is er ook alweer een tweede run, hè, voor de vrachtwagens als de bestelbussen gekomen. Ja, en volgend jaar komen er weer rondes voor andere subsidies. Je ziet het ook in de beleidsplannen en de regeerakkoord weer terugkomen. Dus dat blijft komen. Alleen ja, in dit geval bij Paco was hij net te laat. En hij had zijn wagen nodig.
Ja.
En dan zie je toch dat hij die stap maakt. En rekent, kan het uit en kan ik het doen. Ja, en soms heb je een voordeel.
Wat is het proces wat jij met zo'n ondernemer doorloopt?
Oh, dat verschilt per ondernemer. Afhankelijk of ze diesel rijden of ze al elektrisch rijden en gaan uitbreiden. Maar als je een middelgroot bedrijf hebt, dan moet je wel een strategie gaan hebben over hoe ga je met je wagenpark om en met je medewerkers. Een diesel vervangen voor elektrisch, dat kan in sommige gevallen. Maar soms is het ook een andere manier van werken. Thuis laden, op de zaak laden, anders plannen. Het is wel iets anders. En ook je vervanging. Heel veel bedrijven kunnen door met hun auto's. Nog 3-4 jaar, omdat ze in categorie 6 zitten. Maar dus, dan moeten ze ook vervangen worden. Ja, ja. Ben je dan liquide genoeg of niet? Nou, je kijkt echt naar het hele gesprek. Je bent strategisch aan het meedenken hoe ze hun logistiek gaan doen.
Want in dit geval, het geval van Paco, ging het om dat hij nog helemaal geen transport had. Maar als je hele wagenparken moet gaan vernieuwen op termijn, dan is het een ander verhaal.
Ja, dat klopt. En dan ben je ook. Er zijn een aantal bedrijven die eigen mensen, wagenparkbeheerders hebben, die daar prima mee door een deur kunnen. Daar hoeven wij niet zo heel veel te doen. Soms helpen we ze met modellen of laadinfrastructuren, wat best wel belangrijk is. Ja. Soms doen we ook demodagen, maar we hebben ook gewoon momenten met bedrijven die diesel rijden, waar ze de medewerkers mee moeten krijgen naar elektrische voertuigen. Dus dan gaan ze bijvoorbeeld met de medewerkers kiezen ze twee modellen uit, doen ze een proefdag, wordt er een model gekozen en daarna komt het hele plaatje eromheen. met wanneer gaan we de auto's vervangen? Wat gaan we met laadinfra doen? Op de zaak of dat. Dus het is iedere keer weer een heel boeiend gesprek waar heel veel factoren van
invloed. Dus je moet eigenlijk bij dit soort grotere bedrijven echt draagvlak gaan creëren, ook binnen de organisatie, om uiteindelijk ambassadeurs te hebben die de rest meenemen in die hele transitie.
Ja, en het grappige is dat als eenmaal iedereen zegt, ja, ik kan niet ver rijden met mijn elektrische bestelbus of vrachtwagen. En je komt best wel een heel eind. En iedereen die daarin gereden heeft, ik durf bijna te zeggen 99%, die wil daarna niks anders meer. Omdat het zo heerlijk rijdt, zo comfortabel.
Ja, dat klopt. Ja. Ja,
wat is, want je hebt zelf privé ook nog een auto?
Ja, elektrisch ook. Dat is ook wat ik merk bij mijn chauffeurs en medewerkers die in het voertuig rijden. Die zeggen daarna allemaal van ja, dat zou ik thuis ook willen. Ja. Ja.
Dus dat is heel goed. Dan ben ik toch wel benieuwd, want het zal nooit over een leidakje gegaan zijn. Waar ben je specifiek tegen aangelopen wat betreft deze stap?
Wij zaten eerst midden in Den Haag. Daar hadden we geen mogelijkheid om te laden bij het bedrijfspand. Dan is het toch soort van lastig om in te schatten of het altijd lukt om je bus te kunnen opladen. Nu weet ik dat dat eigenlijk nooit een probleem is geweest. Maar toen wist ik dat nog niet. Dus dat is wel een uitdaging geweest. En het financiële plaatje, dat zeker in het begin is dat gewoon iets wat je echt goed wil doorrekenen. En wil kijken hoe zit dat met die onderhoudskosten op langere termijn. Vanaf welk punt wordt zo'n elektrische bus nou echt goedkoper dan een dieselvoertuig?
Als je ROI-punt eigenlijk. Ja.
Ja.
En als het gaat om papieren, cijfers die je moest aanleveren, viel dat mee tegen?
Goeie vraag. Dat viel tegen. Kijk, uiteindelijk, het is gewoon een lening. Dus ja. ze willen gewoon je bedrijf doorlichten om te kijken of in hoeverre ze een risico nemen. En wat voor risico.
Maar goed, dat is omdat je gekozen hebt voor de vorm financial lease. Had natuurlijk ook een andere vorm kunnen zijn waar dat minder is.
Ja.
En waarom wil je dan die voertuigen gewoon in eigen beheer hebben? En zeg je niet van, we besteden eigenlijk het hele zooitje uit, als het ware?
Omdat dat is ook gewoon een kostenoverweging. Kijk, elektrische voertuigen hebben niet zo heel veel onderhoud nodig. Even los van de banden die slijten en de remblokken die je moet vervangen.
Dus dat is ook eigenlijk een hele fijne bijkomstigheid.
Nou, absoluut. Ja, dat is zeker eentje die belangrijk is om te noemen ook. Ja, ja. Als je kijkt naar operational lease, dan zijn dat de kosten die je afdekt. Die zijn vele malen lager. Dus dat is dan de inschatting geweest van mij. Dat ik denk, die kosten kunnen we prima zelf dragen. Het gaat echt specifiek om de aanschaf van de aanschafwaarde die in termijnen wil betalen.
Ja. Ja. Maar goed, als ik het zo begrijp, dat is natuurlijk opgelost. Het laden is ook geen probleem meer.
Nou, inmiddels zijn we verhuisd naar een veel groter pand en kunnen we gewoon laden op eigen terrein. Dat is geen probleem meer.
Dus je hebt wat dat betreft allerlei ontwikkelingen doorgemaakt als bedrijf in zijn geheel. Dat is sowieso mooi om te horen.
Ja, klopt.
Anderhalf jaar tijd eigenlijk.
Ja, ja, ja.
Wauw.
Vooruitkijken.
Een mooi verhaal toch?
Ja. Ja, het is bijna te mooi.
Bijna te mooi. Maar goed, dan toch weer even die stap naar die grotere bedrijven met meerdere auto's.
Ja.
Alle problemen die hier horen, of al hobbels, doen zich dan voor in een veelvoud. Is het dan voor jou meer werk aan de winkel? Kan je dat zo stellen?
Nee, want het is in beide gevallen is het ander werk. Bij die grote bedrijven hebben ze wat meer mensen die beschikbaar zijn en kennis hebben die kunnen helpen. Dus die ondersteun je op een hele andere manier dan een kleine ondernemer die op zoek is naar zijn wagen. En hoe ga ik laden? En waar haal ik mijn subsidies vandaan? En hoe kom ik aan mijn cijfers? Of een ondernemer die vraagt, ja, ik ben nu 64. Wat ga ik nou doen? Ja. Moet ik nog mijn wagen vervangen? Want ik heb geen pensioen. Ik moet door tot mijn 70ste. Nou, dan ga je samen met zo'n ondernemer, ja, pak je bijna aan het handje. En is bijna een 1-op-1 waar je ze mee helpt. Dus het verschilt echt per bedrijf. Maar ook bedrijven met 5 auto's waarvan je zegt, oh, die mogen nog even door. Laten we dan eerst die vervangen. Nou, wordt het financial lease of wordt het kopen? En dan ga je met iedereen aan de slag.
We gaan zo meteen daar verder over doorpraten. Want dit is een heel mooi voorbeeld in ieder geval van hoe je dan gaat stappen richting die elektrische auto. Maar stel, je hebt inderdaad een groter bedrijf, meer uitdagingen. En in een gemeente waar bijvoorbeeld de lava-infrastructuur nog niet op orde is.
Van hippe start-up tot ijzersterke multinational.
Iedereen praat mee.
Dit is New Business Radio.
Bij mij in de studio Paco Blekker van Comcatered. Hij is eigenlijk de challenge al begonnen. En Michel Oldenburg, logistiek makelaar bij Smart ID Services. Over die transitie. Paco, heeft terug naar jou. Je hebt dus inmiddels je eerste elektrische bestelbus binnen. Je groeit hard als bedrijf. En dat zei je net al. Dus als je nu weer opnieuw die stap moet gaan maken, wat zou je anders doen?
Ik ben nu bezig met die stap opnieuw maken. We zijn bezig met oriënteren voor een tweede bus. Ik herhaal de stappen die ik eerder ook heb gezet. Dus het is echt kijken naar wat hebben we nu voor behoeften. Wat voor laadvermogen moet die hebben? Hoe groot moet die zijn? Wat is de actieradius voor het tweede voertuig waar we naar zoeken? En dan begin je gewoon eigenlijk weer zoals we dat de eerste
keer hebben. Scratch van nieuw. Eigenlijk al die, je bent al een ander pand verhuisd. Dus ook de laadproblemen zijn opgelost hierbij.
Ja.
Hoe is het overigens met de laadinfrastructuur in de steden waar je bent?
Heel goed. Wij hebben daar oprecht, we hebben daar dus 1,5 jaar geladen. We zijn echt pas sinds kort verhuisd naar de nieuwe locatie. En 1,5 jaar elektrisch gereden. En we hebben nooit altijd voor de deur kunnen laden. Maar het is niet voorgekomen dat we niet konden laden. Dus eigenlijk heel goed.
Ja. Michel, je zegt al, je hebt een netwerk. Want je bent niet voor niks logistiek makelaar. Wat voor mensen bevinden zich in dat netwerk?
Nou, het is eigenlijk heel breed. Als logistiek makelaar, het klinkt heel raar, hè? Dan ben je dingen aan het verkopen. We verkopen het niet. Eigenlijk zijn we een soort kennisnetwerker op slimme en schone logistiek. En dat betekent, we hebben ondernemers waar we soms praktijkcase hebben. Paco is er een van, maar zo spreken we vele bedrijven. Dus we kunnen onze ervaring en praktijkcase die we opdoen, kunnen we ook bij andere ondernemers toepassen. Maar er bestaat ook, we hebben contacten bij de overheden. Dus soms hebben we best wel lastige situaties waar de overheid...
Kan je eens een voorbeeld noemen?
Nou ja, dus wat ook heel veel lobbyorganisaties hebben gedaan. En de makelaars was die categorie 6 bakwagens die niet de stad in mochten. Hè? Als ze na 2020 en verder mocht wel en de andere niet. En dan kreeg je gewoon ondernemers die een vrachtwagen of een bakwagen hadden, 3 maanden te oud waren. Ja. Moeten zij dan nog 2 ton investeren voor die 5 jaar? Terwijl het dezelfde uitstootklasse is. Nou, daar zijn heel veel partijen in de lobby gegaan. Uiteindelijk is er besloten dat 2019, 18 en 17, dat die nog tot 2028 door mogen te rijden.
Het is nog niet zo lang geleden, denk ik.
Nee, dat is een halfjaartje terug. Ja. En dat was voor onder andere een aantal bedrijven super interessant. Want dan konden ze nog even in andere dingen investeren. En die wagen, die kunnen ze dan afschrijven over 8 jaar. Dat is een gebruikelijke afschrijfperiode voor een bakwagen. En dan klopt het economisch ook. Dus het wil niet zeggen dat alles zo heel hard is. Wij brengen ook heel vaak lastige situaties van de ondernemers terug naar de overheden. En die denken echt mee. Lukt niet altijd, maar heel veel doen we wel.
En waar heb jij dan het meeste contact mee? Is dat lokaal? Is dat landelijk? Of provinciaal misschien wel?
Nou, persoonlijk ben ik als logistiek makelaar in meerdere regio's actief. Dus ik heb ook contacten bij het ministerie en provincies. Maar heel vaak met de gemeente. En het is gewoon met z'n allen samenwerken om de ondernemer te helpen. We doen het niet om de ondernemer te pesten. Het is dat het noodzakelijk kwaad is. En wij proberen dan weer de ondernemer te ontzorgen met kennis. En Paco doet het, heeft het zelf gedaan. Maar er zijn ook bedrijven die een wagenparkbeheerder hebben, die daarop zit, maar ook hulp nodig heeft.
Ja, want dan heb je dus die hele grote bedrijven. Ik kan me ook voorstellen dat jij voor jezelf een soort van doelstelling hebt waar je misschien aan moet voldoen of moet gaan voldoen. Hè, om zoveel mogelijk partijen helpen in die transitie, want dat uiteindelijk wel wordt, dat moet gebeuren. Kan ik dat zo jouw functie toebedelen op die manier? Is dat eigenlijk jouw doel?
Nou, het belangrijkste doel is de ondernemers te helpen. Dat is als je kijkt.
Dat is wat je leuk vindt ook.
Ja, nee, maar als logistiek makelaar ben ik in verschillende steden heel erg actief en ben ik er echt voor de ondernemer om ze te informeren. Dus we geven ook heel vaak presentaties op bissen, op bedrijfsbijeenkomsten, bedrijfsterreinen, om te vertellen dat de zone eraan komt. We krijgen ook signalen dat bijvoorbeeld randgemeenten, waar een zone bij Den Haag, daar heb je een aantal gemeenten die geen zone hebben, maar ook in andere steden, dan moet je ook de ondernemers gaan informeren. En die denken allemaal, dat komt allemaal wel of dat geldt niet voor mij. Nou, ook daar proberen we ze in ieder geval te informeren en hopen dat ze dan actie ondernemen.
Ja, Je had het net al even over die fleet managers. Laten we die eens eruit lichten. Want dat is natuurlijk een enorme klus. Stel, je hebt een wagenpark met meer dan 1000 auto's.
Ja.
Dat zijn waarschijnlijk de fleet managers die alles van haaf tot gort kennen. Ook qua regelgeving betreft. Zie je nog wagenparken, grote wagenparken die nu nog moeten gaan verduurzamen? Zijn ze er nog überhaupt?
Meestal zijn die bedrijven maken ook meerdere kilometers. Dus hebben ook een kortere afschrijvingsperiode. Dus vaak kunnen die auto's, categorie 5, categorie 6, kunnen in de overgangsregeling gewoon nog mee. Dus die bedrijven hebben ook de ruimte om een aantal stappen te maken. Om het gefaseerd te investeren en te vervangen. Maar die maken eigenlijk de stap al. Waar die dan tegenaan lopen is, oké, waar gaan we laden? Hoe gaan we het anders doen?
Ja, want dat zijn wel hele cruciale zaken waar ze natuurlijk naar kijken. Anders dan dat je als cateraar met 1 à 2 auto's de steden in moet, is dit in ieder geval. Stel, je hebt daar 300-400 auto's in zo'n grote stad en omgeving op weg en de laadinfrastructuur is niet op orde, heb je wel een probleem.
Ja, maar heel veel bedrijven hebben dat toch voor elkaar. Waar het nog wel eens een uitdaging is, en we hebben een aantal bedrijven die echt al in 2028 de ambitie hebben om alles elektrisch te hebben. En of dat nou een PostNL, een DHL of een Van Dorp of een Zee.
Maar goed, die hebben we waarschijnlijk op hun terrein op orde. Maar dan in de steden zelf?
Nee, het probleem zit juist op de terreinen. Dat ze daar extra aansluitingen moeten hebben. En daar zijn ze heel creatief in. Dus die zoeken ook andere locaties waar ze kunnen laden. En de regelgeving gaat ook veranderen. Dus ook op bedrijfsterreinen waar iemand tekort komt, gaat bij zijn buren laden. Daar zijn wij ook een speel in. Dus wij proberen ook partijen met elkaar te laten samenwerken.
Ja, heb ik een en ander ook over gehoord. Want dat zou kunnen zijn dat je door middel van zonne-energie, door andere manieren om energie op te wekken, toch die laadpunten kan inrichten. En inderdaad bedrijven, maar dat gaat heel ver. Hè? Dat heeft sowieso met het hele net te maken. Sterker nog, op het moment dat je als logistiek centrum 's nachts je energie niet gebruikt, zou je buurman bij wijze van spreken juist 's nachts moeten gaan opereren. Slim kijken naar het net, noemt men dat, toch? Ja, is dat hier een onderdeel van?
Ja, dat is absoluut een onderdeel. Wij moeten heel creatief zijn. Eigenlijk zijn wij makelaars continu creatief bezig om oplossingen te vinden. Want we zitten in een transitiefase. Dus niks is vanzelfsprekend. Nee. En ja, we brengen partijen bij elkaar. Er zitten zelfs nieuwe verdienmodellen in bij bijvoorbeeld een fabriek die 's nachts ruimte en capaciteit over heeft. Waar we nu naar subsidies kijken om laadinfra aan te leggen. En andere partijen die toevallig net wat tekort komen om daar te gaan laten laden. En het grappige is dat die mensen al bijvoorbeeld 10, 20 jaar naast elkaar zitten. En nooit een woord met elkaar gewisseld hebben. En nu opeens beste vrienden zullen
zijn. Maar hoe gaat het dan? Ga je dan bij de buurman naar binnen en zeg je van nou, zullen we eens even kennis maken? Ik heb net je buurman gesproken. Hoe gaat dat dan in de praktijk?
Dat is letterlijk zo. Ja? Dat is echt zo. We hebben bij verschillende bedrijfslocaties dat we echt naar binnen gaan. En zeggen, ja, volgens mij heb je wat ruimte. We zijn met verduurzaming bezig. Ben je bereid? Of sta je open om daar eens een keer over van gedachten te wisselen? En bijna alle bedrijven zijn wel met verduurzaming bezig. Dus als je die capaciteit...
Dus die drijfveer hoef je niet te zoeken, zeg je eigenlijk daarbij?
In veel gevallen niet.
En als het nou wel zo is dat er een drijfveer bedacht moet worden, hoe gaat dat dan?
Dan moeten we alle saleskwaliteiten inzetten om bedrijven te motiveren om toch mee te doen. En soms lukt dat ook niet.
Nee, oké. Even terug naar jou. Want ja, je hoort dit verhaal nu ook zo. Ja, voor jou is het eigenlijk, wat dat betreft, is deze hobbel genomen. Wat zou je ondernemers willen adviseren?
Begin eraan. En het is voor mij lastiger om in te schatten hoe dat is als je 100 wagens moet verwisselen. Maar de stap maar goed, naar 1 is maar natuurlijk niet zo heel groot. Dus de stappen die ik heb doorlopen, dat lukt mezelf. Er zijn op veel plekken kan ik informatie halen. Die logistiek makelaar, Michel in dit geval, heeft mij enorm goed geholpen. En dan is de stap naar 1 elektrische auto natuurlijk niet zo heel groot.
Nee, precies. Maar stel, je bent ZZP'er, je bent zelfstandig ondernemer of je hebt 1 of 2 bussen in jouw geval. Je hebt een klusbedrijf. Vaak zie je dat heel veel van dit soort partijen juist buiten de steden gepositioneerd zijn qua locatie, maar wel in die steden heel veel klussen verrichten. Dat is volgens mij wat je ook wel veel tegenkomt, denk ik, Michel, of niet?
Ja, dat zijn degene waar ik het meeste werk aan heb.
Ja.
Omdat daar krijg je gesprekken over. Ja, maar ik heb mijn gereedschap in de auto liggen. Dat wil ik niet te ver van mijn huis afzetten. ja, ik kan dat nog niet betalen. En ik zit met de beladingsgraad. Is ook zo'n dingetje dat altijd speelt. Ja, ik mag maar tot een bepaald aantal gewichten. Maar er zijn ook mensen die heel creatief zijn. Omdat ik had een paar ondernemers die zeiden, nou, ik doe mijn bus weg. Ik neem een station. En dan zeiden ze ook, dan doen we het hybride, want dan zijn we toch al wat schoner bezig. En die gaan een aanhanger nemen. Maar er zijn ook bedrijven die op een gegeven moment zelf hebben gezegd, nou, ik laat een andere partij leveren. Dus ze worden op een gegeven moment worden ze nu bijna gedwongen om creatief te zijn.
En dat heeft te maken met dat ze eigenlijk gewoon niet de financiële middelen hebben om die stap te zetten.
Ja, of soms ook op een moment zeggen van, misschien is dit wel ook een manier om te denken. Want iedereen zit in zijn ritme. Dat doet iedereen. Ik kom 's morgens, ik stap zo laat op. Ik ga zo laat naar mijn klus. Ik ga naar de groothandel mijn spullen halen. En ik ga naar de klant. Maar het kan ook heel goed zijn dat die groothandel al aflevert.
Ja, maar goed, dat zijn ook weer extra kosten die je maakt.
Nou, dat is de vraag. Daar moet je soms heel goed naar kijken of dat daadwerkelijk zo is. Er zijn aannames die we doen. En daar gaan we ook met de ondernemer zitten. Ja, kost dat meer? Maar het scheelt je ook bijvoorbeeld daarheen rijden. Als de groothandel aflevert, hoef jij niet naar de groothandel te rijden. Dan kan je misschien wel een half uurtje langer in bed liggen. Of een half uurtje langer klussen, waardoor je geld verdient.
Dus met andere woorden, voor groothandels is dit ook. Ja. Handel letterlijk.
Ja, nee. Een groothandel, een deel van hun service bestaat uit het leveren op locatie.
En die hubs, hè, want dat is wel interessant. Dat heb je ook vaak gehoord bij bezorgdiensten. Die hebben dan een hub ergens in het centrum van de stad. Dan zie je daar een toename. Totdat je ook ziet dat ze met elkaar kijken naar een oplossing. Waardoor er eigenlijk één centrale positie is in de stad. Waar alles vandaan gehaald kan worden. Zodat je misschien wel met lichtere voertuigen kan gaan rijden. Want dat is eigenlijk wel een beetje. Hè, je zit soms aan een tax, wat je net al zei.
Nou, het lastig voor mij was, ik ben een voorstander van hubs, omdat je gebundeld vol de stad inrijdt en kleine stopjes maakt. Dat is minder overlast, minder congestie, minder uitstoot. Als je van buiten de stad komt, waarom zou je voor je lol de stad inrijden voor 1 of 2 leveringen? Dat is congestie, dat is problemen met parkeren, dat is uitstoot. En dan er zijn heel veel bedrijven die dus niet kijken wat de kosten zijn om een stad te beleveren en het misschien via een hub te doen. En daarom was ik ook eigenlijk zat ik met Paco in mijn maag. Ja. Want hij werkte via een hub. Dat is mede de ultieme logistiek in de stad. Maar gezien zijn groei moest ik eerlijk advies geven. Van ja, je gaat zo hard. Neem zelf een auto. En maak gebruik van de hub op het moment dat je qua capaciteit klem zit. Dus de hub wordt dan de flexibele. Of de flexibiliteit die heeft rondom zijn standaardwerk.
Ja. Ja, en wel interessant eigenlijk, Paco, want was je best wel je tijd vooruit. Ik bedoel, is het in Den Haag dan, hoe ziet zo'n hub eruit bijvoorbeeld? Is dat dan een plek waar meerdere goederen samenkomen? Of kan je er abonnementen op nemen? Of hoe werkt dat dan?
Nou, in ons geval, hoe het eruit ziet, geen idee. Ik ben er nog nooit geweest. Okay. Maar in ons geval is het gewoon, ze komen bij ons ophalen en ze komen bij ons brengen wat we nodig hebben.
Ja, dus, ja. Dus, het is eigenlijk een logistieke partij binnen de stad.
Letterlijk, die alles elektrisch vervoert. Ja.
Dus dat kan een tussenoplossing zijn.
Ja, en dat zou zelfs voor sommige bedrijven een oplossing kunnen zijn. Omdat de vraag is, wat is je werk? Ben jij een timmerman? Ben je aan het timmeren of ben jij hout aan het vervoeren? Dat is best wel een belangrijke vraag. En dat is ook voor installatiebedrijven of andere bedrijven. Je ziet bij heel veel bedrijven dat logistiek een belangrijk onderdeel van het proces is. Maar eigenlijk vergeten wordt. Terwijl het veel slimmer zou kunnen.
En dat is dus eigenlijk waar jij wat dat betreft heel veel kennis in op gedaan hebt. Wat adviseer je nu? Want ja, bedoel, je hebt zoveel verschillende bedrijven natuurlijk in Nederland. We kunnen ze niet allemaal benoemen. Maar wat is nou de grootste categorie wat op dit moment de meeste aandacht nodig heeft om die transitie nog te maken?
Ja, de ZZP'er en de MKB'er. En wat we ook hebben gedaan. Ik zou de ondernemers ook echt adviseren. Ga ermee aan de slag. Hè. Paco zegt het ook. Hij heeft het gedaan. Hij heeft die handschoen opgepakt. En zat al met de juiste motivatie erbij. Maar doe de
dat scheelt al een heleboel natuurlijk.
Absoluut. Maar ja. Doe de kentekencheck. Kijk op weg naar 6.nl om de kentekencheck te doen. Een leuk ding is dat we ook bedrijven met wat grotere wagenparken hebben. Die kunnen op www.ze-scan.nl zelfs een hele wagenpark in doen. Heb je in een mum van tijd heb je inzicht wat je wagenpark doet. Zie je ook gelijk waar je problemen zijn. Weet je ook waar je op kan focussen. Hoef je niet het hele wagenpark meteen op te pakken. Maar alleen de voertuigen waar je een uitdaging mee hebt. En kom je er dan niet uit, dan bel je maar een logistiek makelaar. Want in alle steden zijn wel makelaar wel beschikbaar.
Nou, het klinkt zo duur, hè? Logistiek maakbaar. Dat is alsof je een huis gaat kopen. Weet je wel?
Ja, dat
is
en we worden beschikbaar gesteld door de overheid. Eigenlijk zijn wij ook een verkapte subsidie.
Ja, het heeft mij niks gekost. Ja. Ja.
Het heeft jou niks gekost. Het is toch even goed om aan te merken dat dit is een service eigenlijk is vanuit de overheid.
Ja, vanuit de gemeente en vanuit het ministerie. Ja, absoluut.
Wauw, mooi. Heb je nog een laatste tip die we nog even moeten doornemen?
Wat mij heeft geholpen in de overweging is, ik heb gewoon de dealer gebeld en gezegd, joh, kan ik die bus niet voor 2 dagen lenen? En dat was prima. Dus toen konden we het ook gewoon echt 2 dagen proberen. En dan met name voor het laden, dat soort dingen, maakt dat het makkelijker.
Zit je ergens tegen een bepaalde grens aan qua laden, qua gewicht, dat soort dingen?
In mijn geval qua gewicht niet direct. Qua laden wel. Op een drukke dag rijden we ergens tussen de 250 en 350 kilometer op een dag. Daarom wilde ik die actieradius wel minimaal hebben.
Maar goed, dat is het goede nieuws. Dat is inmiddels het afgelopen half jaar is er heel veel bijgekomen.
Precies.
Qua uitbreiding van actieradius. Michel, tot slot.
Ja, ik zou zeker adviseren van, joh, maak je niet druk. Heel veel bedrijven kunnen gewoon door. Het wordt als een boeman gebruikt. Dat valt reuze mee. Doe je kentekencheck op weg naar 6.nl of naar ZE-scan. Probeer dat gewoon en ga ermee aan de slag. En kom je er niet uit, bel dan gewoon een logistiek makelaar die je gewoon even op weg kan helpen. Maar doe er wat mee.
Ik wil je alle twee hartelijk danken voor de komst naar de studio. Voor jouw verhaal, Paco Bleker van Comketert en Michel Oldenburg. Succes nog met alles wat je gaat doen. Want volgens mij zijn we 5, 6, 7, misschien wel 8 jaar nog onderweg. Om die zero-emissiezones uiteindelijk die overal oppoppen in Nederland te voorzien van de juiste transportmiddelen. Tot zover deze aflevering van Company Challenge. Wil je hem terugbeluisteren, kan dat via onze website newbusinessradio.nl. Graag tot een volgende.
Ondernemende mensen, inspirerende gesprekken.
En alles over innovaties en duurzaamheid.
New Business Radio.